In het bijzonder hartelijk welkom aan dominee De Butter, die hier vooraan zit, die als inleider hier bij ons wil zijn. En zijn onderwerp, u hebt het kunnen lezen, een vreemdeling voor God, een vreemdeling voor de wereld. Laten we met elkaar beginnen door te zingen, psalm 39, de versen 5 en 8. Nu dan, o Heer, wat is het dat ik verwacht? En het achtste vers, hoor mijn gebed, mijn bangeroep, o Heer. En wat daar verder volgt, psalm 39, de versen 5 en 8. Efeze 2, de versen 11 tot en met 22. Efeze 2, de versen 11 tot en met 22. Daarom gedenkt dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die de vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiet, dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus. Want Hij is onze vrede, die deze beide één gemaakt heeft, en de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, heeft Hij vijandschap in zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot een nieuwe mens zou scheppen, vrede makende. En opdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende, en komende heeft hij door het evangelie vredig verkondigd u, die verre waart en dien die nabij waren. Want door hem hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, op welken het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwast tot een heilige tempel in de Heere, op welke ook gij medegebouwd wordt door een woonstede Gods in den Geest. Laten we de Heere vragen om zijn onmisbare zegen. Heere, wij zijn hier op deze doordeweekse dag, nu het avond is geworden, bij elkaar gekomen in deze zaal. U hebt ons hier bijeen willen brengen. U hebt uw zegenende handen over ons uitgebreid gehouden, zodat wij hier kunnen zijn als toonbeelden van uw trouw en van uw goedheid. Heere, wilt gij hier vanavond ook aanwezig zijn? Want als uw woord door middel van één uw dienstknechten een bepaald aspect mag worden behandeld, dan is het zo nodig dat u ook hier bent. Heere, geef aan de inleider wat nodig is. Bedouw hem met uw onmisbare Heilige Geest. We leven in een tijd vol beroering. Er is zoveel te doen. Kranten staan vol met allerlei dingen die men nieuws noemt. Maar één ding is toch het belangrijkste. Dat wij u mogen kennen. Dan valt zo'n hoop dingen weg die dan eigenlijk van nul en geenerlei waarde zijn. Gij, Heere, zegt ook in uw woord dat gij de ware rust aanbrenger zijt, dat gij de vredevorst zijt. We leven in een tijd die wij dan noemen de tijd voor Pasen, de lijdensweken. En dan volgen we de gangen die gij gegaan zijt. Heere, dan kunnen wij soms niet beseffen en doorgronden wat het u heeft gekost om zondaren zalig te kunnen maken. Wat een liefde komt dan tot openbaring. Leer gij ons uw lijden maar recht betrachten, want het is een zee van gedachten die over ons heen komen. Geef ons een goede voorbereiding in deze weken voor Pasen. Schenk dan, Heere, uw dienstknecht ook alles wat nodig is als hij het onderwerp hoopt in te leiden. En geef dat er aandacht mag zijn, dat het verstaan mag worden. Ja, dat ook na de pauze er nog een goede bespreking op het onderwerp mag komen. Wij belijden onze zonden, schulden en tekortkomingen. Wilt u het uit genade van ons wegnemen en ons aanzien in de Zoon uw liefde? We vragen dit alles om zijnentwil alleen. Amen. Nogmaals, dominee, van harte welkom. We geven u graag het woord. U ziet de mensen straks hier voor u. Ze zitten vol ongeduld om te luisteren naar wat u wilt zeggen.
Allereerst heel hartelijk dank voor de uitnodiging die ik ontving om hier vanavond samen met u rondom Gods woord te zitten en te luisteren naar wat de Heere ons zegt over het onderwerp van de vreemdeling. Mooi om zo met elkaar daar in een doordeweekse dag over na te denken. Ik denk dat het bijna een jaar geleden was toen ik gevraagd werd voor deze avond. En de eerste gedachte over het onderwerp was toen ook nog meer richting de praktische kant van vreemdelingen. Dat was toen in de tijd dat de vluchtelingen en de vreemdelingen in ons land nog zo op het netvlies ook van de media stonden. En hoe ga je daarmee om? En wat is dat? Of wat heeft dat voor betekenis voor onze houding ten opzichte van vreemdelingen die naar ons toekomen? Gaandeweg en ook de titel voor vanavond lezend, heeft het toch veel meer betrekking op onszelf. Vreemdeling voor God, vreemdeling voor de wereld, dan gaat het eigenlijk over ons. En dat is een onderwerp wat natuurlijk wel bepalend is als we misschien straks in de vragenbespreking, misschien dat het ook nog aan de orde komt, hoe ga je nou om met vreemdelingen die op je pad komen, dan is het toch wel van belang dat je eerst zelf weet waar het over gaat in dat woord vreemdeling. Wat ik met u vanavond wil doen is allereerst ook eens naar het woord zelf kijken. Wat betekent dat eigenlijk? Welke woorden vinden we in de schrift daarvoor? Vervolgens zal blijken dat de betekenis van dat woord nogal gaat verschillen, al naar gelang het voorzetsel dat je erbij gebruikt. En aan de hand daarvan, omdat daar ook een lijn in zit, wil ik samen met u nadenken de verschillende betekenissen van dat woord vreemdeling met die diverse voorzetsels. En dat dan uiteraard op onszelf betrekken, want nogmaals, de titel gaat over onszelf. Allereerst, als we gewoon naar het Nederlandse woord vreemdeling kijken, waar gaat het dan over? Wat bedoelen we dan daarmee? Als je dat op zou zoeken in het woordenboek, dan kom je zover als dat iemand geen Nederlands staatsburger is. Voor de wet van ons land geldt dat iemand een vreemdeling is wanneer hij geen Nederlands paspoort heeft. Dat wil niet zeggen dat die vreemdelingen die in ons land zich bevinden zich niet aan onze wetten hoeven te houden. Dat wordt wel van hen gevraagd. En vreemdelingen genieten ook een zekere bescherming in ons land. Sommige vreemdelingen die kunnen toestemming krijgen om ook hier te verblijven, permanent te wonen, te werken. Maar in grote lijnen gaat het om een vreemdeling als hij dus geen burger is van het Koninkrijk der Nederlanden. Geen Nederlandse nationaliteit heeft. En wat dan opvalt is als je dat van onze tijd zeg maar vergelijkt met wat kom je in de schrift tegen. Dat eigenlijk heel dicht op elkaar aansluit. We komen het woord vreemdeling of verwante woorden ook regelmatig tegen in Gods woord. En dan neem ik u allereerst mee naar het Oude Testament, waar een tweetal woorden er echt wel uitspringen. Het eerste woord is geer. En dat heeft de betekenis van iemand die zijn eigen stam, die zijn eigen dorp, die zijn eigen stad verlaten heeft. Dat niet vrijwillig gedaan heeft. Vaak is de oorzaak oorlog of hongersnood of ziekte of bloedschuld. En die persoon die zoekt dan een schuilplaats of een woonplaats elders in een andere stad. Waar hij dan mag verblijven, maar waar hij wel beperkt is in zijn rechten van landbezit. Waar hij beperkt is in huwelijksrechten, deelname aan de rechtspraak en aan de cultus. Wat wel opvalt is dat de geer, als hij besneden wordt, wel toestemming krijgt om aan de Pascha-maaltijd deel te nemen. Het is eigenlijk een soort, in onze termen gezegd, een asielzoeker die een verblijfsvergunning krijgt. Het tweede woord wat we tegenkomen is tosaaf. Dat is een burger zonder volledige burgerrechten, omdat hij van oorsprong geen Israëliet is. Hij woont dan weliswaar te midden van de Israëlieten, maar is kennelijk ook minder geïntegreerd in de sociale en de religieuze gemeenschap. En vaak wordt hij in één adem genoemd met de sakir, de dagloner. Het is eigenlijk een bijwoner inderdaad. Kijk je naar het Nieuwe Testament, dan kom je als eerste het woord xenos tegen. Dat is een vreemdeling, dat is een buitenlander. En in de Hellenistische wereld, de Grieks sprekende wereld, de wereld met de Griekse cultuur in die dagen, werd zo iemand gezien als een bedelaar, als een smekeling die behandeld moest worden als een gast met de Oosterse gastvrijheid. Dan kom je ook nog het woord tegen paroikos. En dat is eigenlijk meer vreemdeling in het algemeen. Iemand die op een plek woont waar het uiteindelijk niet zijn thuis is. Zijn thuis is elders. Nou blijkt dat als je deze woorden ziet, of als je het allemaal even samenvat als vreemdeling, dat de betekenis van dat woord nog wel eens wat kan gaan verschillen naarmate je het voorzetsel erbij zet. Je komt in de Bijbel de uitdrukking tegen vreemdeling van het burgerschap van Israël. Vreemdeling van het verbond en zijn belofte. Vreemdeling van God, de God van dat verbond. En als dat geldt, dan heb je het over mensen die dus eigenlijk ook geen hoop hebben, zegt Paulus. Dat zijn mensen die leven in deze wereld zonder God en zonder hoop, zonder die toekomst van eeuwig leven. Vreemdeling van God, dat is een ernstige situatie. Je komt de uitdrukking ook tegen, vreemdeling bij God. En dan verandert eigenlijk de betekenis van dat woord vreemdeling. Dat is iemand die dat heeft leren inzien. Dat hij van zichzelf uit een vervreemde van God is. Maar juist vanuit die situatie zoekt hij, als een soort asielzoeker, onderdak bij God. Ik hoor van oorsprong niet bij God, maar ik klop aan als een vreemdeling bij God. Dat is iemand die de toevlucht zoekt bij de Heere. Dan kun je ook nog het voorzetsel op gebruiken, vreemdeling op. Op deze aarde is dan de uitdrukking. Vreemdeling voor de wereld. Dat is iemand die dan hier wel woont, maar die zijn thuis hier niet meer heeft. Je thuis is elders. En dat is eigenlijk dus weer het gevolg van het vreemdeling bij God geworden zijn. U ziet, die voorzetsels van bij, op of voor, zou je ook kunnen zeggen, vreemdeling voor de wereld. Van bij op, daar zit een bepaalde lijn in. Van het een naar het ander, met als gevolg dat derde. Van oorsprong vreemdeling voor God, worden tot een vreemdeling bij God, met als gevolg dat je een vreemdeling voor de wereld wordt. Nou, die lijn, die zou ik met u vanavond verder willen overdenken. Dan begin ik dus opnieuw met dat woordje van, of zoals de titel het vanavond weergeeft, een vreemdeling voor God. Dat zijn dus mensen die hem niet kennen, God niet kennen, die zijn woord niet kennen, die zijn beloften niet kennen, die niet van zijn wet weten, die geen kennis hebben van zijn beloften. Vreemdelingen voor God, dat zijn de heidenen die de afgoden dienen, die hun hoop op geen goden hebben gezet. Die dus van God vervreemd zijn, buiten de gemeenschap met God leven en buiten zijn verbond staan. Zo hebben we erover gelezen in Efeze 2. Zo schrijft Paulus daarover aan die gemeenteleden, dat was u eerst. Zo begon u, zonder God, zonder Christus, zonder hoop, vreemd van de belofte die in Christus Jezus ja en amen zijn. Dan heeft Paulus het dus tegen de Efeziërs. Maar als we de schrift met de schrift vergelijken, dan weten we ook dat Paulus in Romeinen 3 heel nadrukkelijk schrijft, en dan schrijft hij tegen de Romeinen, maar dan heeft hij het over alle mensen, dat alle mensen de heerlijkheid van God derven. Ze missen de heerlijkheid van God. Ze missen dus de omgang met God. Alle mensen, zegt Paulus, zijn vervreemd van God en zijn heerlijkheid. Dat is onze natuurlijke staat. Vreemdelingen voor de hemel en voor de hemelbewoners. Ik hoef u niet te vertellen wat daar de oorzaak van is. U kent allemaal Genesis 3. Daar wordt ons geopenbaard wie nou daaraan schuld heeft. Dat wij van nature vervreemd zijn van God. Dat zijn we namelijk zelf. Wij hebben onszelf uit de gemeenschap met God, uit het huis van de Vader, weggezondigd. En zo zijn Adam en Eva en al hun nakomelingen vreemden voor God geworden. Je ziet dat onmiddellijk gebeuren na de zondeval. Als de Heer in zijn genade naar Adam en Eva op zoek gaat en roept: Adam, waar zijt gij? En zij zich verstopt hebben in het struikgewas uit vrees voor de Heer. Vrees voor hem die ze eerst gekend hadden, maar voor wie ze nu vreemden zijn geworden. Ze kenden God niet meer. Angstig voor hem, vervreemd door de zondeval. En dat treffen we sinds Genesis 3 steeds weer aan door de schrift. Als er iets van de hemel geopenbaard wordt, als er iets van de heerlijkheid van de hemel geopenbaard wordt, als God een engel stuurt met een boodschap, dan is er altijd vrees. Omdat de mensen vreemden zijn geworden van de hemelse heerlijkheid. De duisternis toegevallen. En als het licht van de zuivere hemel hen omstraalt, dan is er vrees. We zijn dus, en dan moeten we dat verschrikkelijke woord vanavond ook maar noemen, vrienden van de duisternis geworden. Van de vorst der duisternis. En daarom vrienden van deze in zonde gevallen wereld. Adams kinderen zijn niet hemelsgericht, maar aardsgericht en daarom van nature vreemdelingen voor God. Vrienden van de wereld. En nou komen we in de schrift mensen tegen die zichzelf toch gaan noemen vreemdeling bij God. Vreemdeling op deze aarde. Ik denk bijvoorbeeld aan Psalm 39 en het is goed om dat die psalm er even bij te nemen zometeen. Of ook psalm 119, waar die uitdrukkingen voorkomen. En dan is eigenlijk de vraag, hoe kan het nu, hoe komt het nu dat iemand die van nature een vreemdeling voor God is, tot de belijdenis komt, ik ben een vreemdeling bij God. En daardoor een vreemdeling op de aarde en voor de wereld wordt. Ik neem u allereerst mee naar Hebreeën 11, dat is een reflectie op de geschiedenis in Genesis van Abraham. Maar Hebreeën 11 zegt heel nadrukkelijk, en Abraham geroepen zijnde. Abraham werd geroepen. God komt met zijn woord in het leven van Abraham. Hij sprak tot hem en wat zegt hij? Ga uit uw land. Word een vreemdeling. In het land dat ik u wijzen zal. Dat is natuurlijk een ontzaglijke roeping geweest. Stel u het zich maar even voor. Ga uit uw land, ga uit uw familie weg. Waarheen? Naar het land dat ik u wijzen zal. En dan komt Abraham bij zijn familie en hij zegt, ik moet weg, want de levende God heeft tot mij gesproken. Abraham, waar ga je heen? Ja, ik weet niet. Maar ik moet de Heere volgen die mij geroepen heeft. En zo verlaat hij zijn stad, zijn land, zijn familie, zijn stam, zijn cultuur, alles laat hij achter en wordt een vreemdeling in een vreemd land. En daar hebt u nou precies hoe dat gaat. Abraham was geen vreemdeling voor de wereld, Hij werd het. En hij werd het doordat het woord in zijn leven kwam en hij dat woord, de stem van God, leerde gehoorzamen. God riep hem uit de wereld van Ur weg. Zo gaat het nog. De prediking van het evangelie is dat zondaren uit de duisternis overgezet worden in het licht, in het koninkrijk van zijn licht. Uit de duisternis getrokken tot zijn wonderbaar licht. Gods woord roept. Gods woord maakt vrienden van de wereld tot vreemdelingen voor de wereld. En vreemdelingen bij God. En als ik dat nou zo vanavond zeg, Gods woord doet dat, dan moeten we erbij zeggen dat het natuurlijk helaas zo is dat niet iedereen die geroepen wordt ook op reis gaat. Niet iedereen gehoorzaamt de roepstem. En eigenlijk moet je zeggen dat niemand van zins is om die roepstem gehoor te geven, omdat niemand de wil heeft om vervreemd te raken voor de wereld. Maar God in zijn genade wil die roepstem ook met kracht laten klinken op zo'n wijze dat de Heilige Geest het weerklank laat vinden in het hart. Zo is Abraham op reis gegaan. Dat de Geest in zijn hart gehoorzaamheid aan die stem werkte. En als de Geest dat doet, onwederstandelijk, dan bestaat het niet dat Abraham in Ur blijft. Als het evangelie met kracht in dat hart doorwerkt, dan bestaat het niet dat je blijft waar je zit. Maar dan ga je. Dat is onwederstandelijke genade. Zo worden zondaren van boven geboren. Een ander burgerschap ontvangen ze. Ze worden burgers van een ander koninkrijk. Het koninkrijk der hemelen. Zo worden ze kinderen van God. En naar het vaderland zijn ze op reis. Naar een beter vaderland. Het hemelse vaderland. Zo roept God nog. Zo klinkt nog dat woord. Ga uit. Uit de stad verderf. En als dat woord doorklinkt in het hart op een wijze dat de Geest je daarin ook laat zien. De koning die roept. En de liefde van de koning die roept, dan ga je het ook begrijpen met je hart wat Psalm 45 zingt. O dochter, hoor en zie en neig uw oren, verlaat, vergeet wat ooit u kon bekoren, uw vaders huis, uw volk en wat voorheen u dierbaar en beminnenswaardig scheen. Want dan roept de vorst, de bruidegom, beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Want genade is op uw lippen uitgestort. In Psalm 39 zingt David. David, de man naar Gods hart, de koning van Israël, door God aangewezen, in opdracht van God door Samuel gezalfd, David, die schaapherder was en herder van dat volk Israël werd. We kennen hem vanuit het woord van God op allerlei verschillende manieren. Maar wat we vooral leren kennen van hem is dat David een band aan de Heere heeft gekregen. De Heere heeft die band in zijn leven gelegd. En toch zegt David, ik ben een vreemdeling. Ik ben een vreemdeling bij u, Heere, en een bijwoner. Zo heeft David zichzelf leren kennen. Als hij naar zichzelf kijkt, en als hij naar zijn daden ziet, en als hij naar zijn wandel kijkt, en als hij zijn hele leven overziet, dan beleidt David zijn positie ten opzichte van de Heere als een vreemdeling en een bijwoner. Dat is een belijdenis. Dat is een belijdenis die David ook heeft uitgesproken op het moment van de inzameling van de gaven voor de tempelbouw. 1 Kronieken 29. Dan zegt David eerst, wij geven deze gave aan u uit uw eigen hand, want uw hand gaf ze ons eerst. We geven het nu aan uw huis, want wij zijn vreemdelingen en bijwoners. En het opvallende nu is dat David het in dat gebed in 1 Kronieken 29 zegt in het kader van de dankbaarheid. Heer, u heeft ons rijk gezegend met gaven. Van die gaven geven we nu aan u en uw dienst, want we zijn vreemdelingen en bijwoners. Maar als je Psalm 39 leest, dan is het een gebed vanuit de nood en de klacht. En hij bidt om de vergeving van zijn zonde. En dan zegt hij het vanuit de nood. Heere, mijn afkomst ten opzichte van u is er een van een vreemdeling en een bijwoner. Ik kan vanwege mijn afkomst niet voor u bestaan, want mijn geboortegrond ligt buiten uw koninkrijk. En daarom hoor ik er eigenlijk niet. Ik ben een vreemdeling. Wie dat beleidt en wie dat leert beleiden, die spreekt er tegelijkertijd mee uit, ik kan ten opzichte van u, Heere, geen enkel recht laten gelden. Dat zit in dat woord vreemdeling. Ik heb geen rechten. Ik ben afhankelijk van wat mij als vreemdeling aan rechten wordt verleend. De belijdenis van de vreemdeling bij de Heere getuigt dat zijn geboortegrond en plaats waar hij geboren is, niet binnen de grenzen van het koninkrijk van God ligt, maar daar buiten. Ik ben van nature geen burger van uw koninkrijk. Ik heb dan ook geen rechten van dat koninkrijk. Ik ben het van nature een vreemde. En toch klop ik bij u aan. Toch zoek ik de schuilplaats bij u. Maar misschien is het goed om even met elkaar na te denken over dat aankloppen bij de Heere als een vreemdeling. Want dat aankloppen kan je ook nog op verschillende manieren doen, nietwaar? Je kunt aankloppen op een manier dat wat meer weggeeft van een collectant. Dat je in de nood je hand ophoudt en om een aalmoes vraagt, om een zegen vraagt, om hulp vraagt. Maar je komt niet binnen. Als het dan weer even wat beter gaat en als je dan even wat ontvangen hebt en als je je weer wat beter voelt, ga je weer je eigen weg. Of klop je nu aan als een asielzoeker die onderdak nodig heeft, die een schuilplaats nodig heeft, die een thuis nodig heeft. En als ik deze twee voorbeelden nou gebruik van een collectant en van een asielzoeker, dan bedoel ik dat natuurlijk op een geestelijke wijze, want het gaat over geestelijke zaken. Een collectant leer je nooit kennen, toch? Je komt even aan de deur en misschien een jaar later nog eens. Maar je krijgt geen persoonlijke band met een collectant die zo nu en dan eens komt vragen om een gift. Maar wie onderdak nodig heeft, wie een schuilplaats nodig heeft, wie herberg nodig heeft, daar krijg je uiteindelijk contact mee. Een collectant blijft een vreemde. Een asielzoeker niet. En als ons aankloppen bij de Heere nou eigenlijk het karakter heeft van een collectant, dan zal uiteindelijk straks, als de Heer Jezus terugkomt, blijken dat we toch een vreemde van hem gebleven zijn. Die te horen zal krijgen, ga weg van mij, want ik heb u nooit gekend. U collecteerde alleen maar. Maar u had mijn huis niet nodig. Mijn bescherming niet nodig, mijn vergeving, mijn onderhouding van uw leven niet nodig. Nou, het gebed van David in Psalm 39 is dat van een asielzoeker. Neem mijn gebed ter oren, want ik ben een vreemdeling bij u, een bijwoner. Daar ligt dus de belijdenis in van eigen zonde, van het erkennen, Heere, ik heb nergens recht op. Ik zoek het wel bij u, ik heb geen enkele waarde mee te brengen, geen enkele verdienste in te brengen, maar ik ben afhankelijk van uw gehoor en uw genade. En wat het wonderlijke is dat dit gebed tegelijkertijd toch ergens God aangrijpt op zijn eigen wetgeving. Want God had zelf de zorg voor de weduwe, de wees en de vreemdeling in zijn wet geregeld. Leviticus 25 waakt over het leven van de vreemdeling te midden van het volk Israël. Want vreemdeling zijn werd direct geassocieerd met armoede en honger en nood. En in zijn wet gaat de Heere in barmhartigheid uit naar vreemdelingen te midden van zijn volk, om ze bescherming te bieden, om ze inderdaad een toevlucht te geven, om zorg voor hen te regelen, om de armen zijn rijkdom te schenken, om de onrustige die voortgejaagd wordt door allerlei omstandigheden van gevolgen van zonde en gebrokenheid door de zonde, vrede te geven, om de dak- en thuislozen op te nemen in zijn paleis. Het is de Heere erom begonnen dat zelfs het wederhorig kroost eeuwig altijd bij hem zou wonen. Dus als David in zijn gebed zichzelf noemt een vreemdeling die nergens recht op heeft, pleit hij tegelijkertijd op de barmhartigheid van God die hij zelf in zijn wet vastgelegd heeft. Er is plaats voor de vreemdeling. En die mag om hulp vragen. En die mag om zorg vragen. En die mag bidden om bescherming en veiligheid. En die houding, dat David dus beseft, ik hoor er van nature niet bij. Maar in mijn afhankelijkheid kan ik nergens anders heen dan naar de toevlucht die God zelf heeft geboden op grond van zijn eigen woord. Heer, ik ben een vreemdeling. Wilt u mij als zo'n vreemdeling accepteren? En dan zoekt David dat in Psalm 39 heel ootmoedig. Heel ootmoedig. Hij belijdt in Psalm 39 ook zijn zonde. En dat is nog eigenlijk een aspect, en er zitten zoveel kanten aan, maar het is ook wel goed om dat even te benadrukken, dat David nu zijn zonde zo nadrukkelijk beleidt, is ook het besef, als ik als een vreemdeling en bijwoner bij God tegen God zondig, dan doe ik iets wat een vreemdeling voor God niet kan. Iemand die vervreemd is van God en een vreemdeling voor God is en dus nog geen plek gekregen heeft, omdat hij het ook niet gezocht heeft bij de Heere, kan nooit tegen zijn weldoener zondigen. Maar David zegt, ik ben een vreemdeling en bijwoner bij u, en nou heb ik tegen u gezondigd. Ik heb tegen u, mijn weldoener, gezondigd. En hij beseft ook wat de wet dan gezegd heeft. De wet zegt, als de vreemdeling en de bijwoner in uw midden zondigen, dan verspelen ze feitelijk hun plek te midden van het volk daarmee. Heere, u hebt al het recht om mij weg te doen. Ik heb geen recht, maar ik heb het ook nog eens een keer verspeeld. Ik heb het ook nog eens een keer verzondigd. Ik heb het verbeurd. Tegenover een welwillende God die in genade vreemdelingen een plek geeft, beseft David dat hij zwaar gezondigd heeft door die goede gastheer op het hart te trappen. Ik heb niet alleen tegen uw heiligheid gezondigd, ik heb ook tegen uw liefde gezondigd. En die vrees klinkt dan ook door in Psalm 39. Hij is bang dat hij krijgen zal wat hij ook verdiend heeft. Weggestuurd te worden bij God vandaan. Dan heeft hij nog maar één ding over. Dat is dat voorzetseltje bij. Ik ben toch een vreemdeling bij u. En u bent toch niet veranderd, Heer. En uw belofte is toch nog niet veranderd. Uw woord valt toch niet ter aarde. Bij u hoor dan mijn stem. Geen enkele vanzelfsprekendheid in Davids gebed. Maar een pleiten op wie de Heer is. U schenkt uit genade vreemdelingen plaats. U bent de barmhartige. U ontfermt zich toch op het gebed. Hij pleit op het vriendelijk aangezicht van God. Het is een zegen als we vanavond zo'n gebed mogen herkennen in ons eigen leven. Daar spreekt iets uit van de tere omgang met de Heer. In het ontvangen hebben van kennis van wie de Heer is en wie je zelf bent. Pleitend op dat woord dat hij geeft. Een vreemdeling bij God is iemand die eigenlijk geleerd heeft. Ik ben liever een dorpelwachter in het huis van de Heere dan een inwoner in de tenten van de ijdele vreugde waar God niet is. Zulke bidders mogen ook hoop hebben en verwachting hebben. Die zo bij hem aankloppen, mogen weten dat de Heere een God is die zijn vleugels uitbreidt om vreemdelingen daaronder bescherming te bieden. Ik ben een vreemdeling en bijwoner bij u, o Heer. En als je dat wordt, en als je zo bij de Heer aanklopt en bij hem asiel vindt, en ik kan u zeggen, en daar komen we dan nu ook bij, dat zo'n asielaanvraag nooit hoeft te vrezen op afwijzing. Dan wordt zo iemand ook een vreemdeling voor de wereld. Vreemdeling op deze aarde. Dat is dan het gevolg ervan. Als de Heere je toegang geeft in zijn huis, dan word je een vreemdeling voor deze wereld. En dan zou je natuurlijk de vraag kunnen stellen, hoe herken je zulke mensen? Hoe herken je nou een vreemdeling? Dan zou je kunnen letten op zijn huidskleur misschien. Bruin, of zwart, of geel, of rood. Je zou kunnen letten op zijn kleding misschien. Misschien heeft hij een heel andere wijze van kleding waarvan je zegt, hé, dat is niet uit ons land. Je zou op zijn taal kunnen letten. Hoe spreekt hij? Wat zegt hij? Welke woorden gebruikt hij? Spreekt hij Nederlands of is dat een andere taal? Maar, is dat nou zo? Kun je een vreemdeling herkennen aan zijn gelaat, gewaad en gepraat? Je zou je daarin kunnen vergissen. Je kunt iemand met een donkere huidskleur ontmoeten die 100% Nederlander is. Je kunt een buitenlander tegenkomen die vloeiend Nederlands spreekt. En Oosterse of inheemse kleding, wat dan ook, kan iedereen aantrekken. Wat is nou een feilloos kenmerk dat je met een vreemdeling te maken hebt? Dat is als die je de weg vraagt. Iemand die de weg vraagt is een onbekende. Is vreemd in die omgeving. Iemand die de weg vraagt. Heere, wijs mij uw weg. Wat wilt u dat ik doen zal? Vreemdelingen voor de wereld zijn mensen die uit zichzelf de weg niet weten. Ze wonen wel hier, maar hun thuis is niet meer hier. Ze zijn op reis en op die reis vragen ze de Heere voortdurend. Wijs mij uw wegen, laat mij in uw wegen wandelen. Zo'n vreemdeling horen we vragen en horen we bidden in Psalm 119. Daar ontmoeten we iemand en dan denk ik aan dat gedeelte dat begint bij 17. Dan horen we iemand die in die psalm ook zegt, ik ben een vriend en metgezel van allen die de Heere vrezen. Dat is ook zo'n kenmerk van een vreemdeling voor de wereld. En in die zin zou je wel kunnen zeggen, je kan een vreemdeling toch ook wel herkennen gaan aan zijn gepraat en aan zijn gelaat en aan zijn gewaad. Want hij is een vriend van ieder die de Heere oprecht vreest. Het is iemand die berouw heeft gekregen over zijn zonde en dat ook uitspreekt. En door de tranen over zijn zonde heen zegt hij iets, ook blinkt er ook iets van de hoop op zijn gezicht, namelijk de hoop op God zelf. En als je naar zijn daden kijkt, dan is het nou ook iemand die er vreugde in schept om de Heere te dienen. Want het is een liefdedienst waar hij nog nooit spijt van heeft gekregen. Als het gaat om de vreemdelingschap op de aarde, vreemdeling voor de wereld, dan kun je eigenlijk helemaal teruggrijpen op je doop. Op de heilige doop. In de heilige doop roept de Heere om uit te gaan, uit die stad verderf, om in een nieuw, godzalig leven te leren wandelen. Dat is vreemdeling worden voor de wereld. En dat de Heere dat ook heel persoonlijk bedoeld heeft, toen we ten doop gehouden werden, dat blijkt uit de belofte, uit dat teken en zegel dat Hij gegeven heeft. En in die belofte heeft God nou alles toegezegd om vreemdeling bij God te worden en vreemdeling voor de wereld te worden en te blijven. Daar liggen de beloften voor het volharden in de vreemdelingschap. Want vreemdeling voor de wereld is niet gemakkelijk. Niet meer van deze wereld zijn, maar wel in deze wereld is een strijd. Je niet thuis meer voelen in deze wereld. Niet meer in de sfeer van deze wereld je kunnen vermaken. Heimwee krijgen naar het thuis van de Vader. Als je dat gaat leren, dan krijg je tegenstand. Dan wordt de wereld je vijand. Je doodsvijand. Want de wereld zuigt aan je. De wereld probeert je mee te trekken, terug te trekken. Met list, met geweld, met allerlei drukte. Alles wat gedaan moet worden, alles wat belangrijk moet zijn. Maar wat je afhoudt van de omgang met de Heere. En als je tegen de stroom ingaat, dan ga je het merken. Als je op de wereld niet meer wil lijken, als de schrift echt onze norm wordt voor ons hart en leven, niet alleen aan de buitenkant alleen, maar voor je denken. Een van de woorden van bekering in het Nieuwe Testament is metanoia, anders gaan denken, niet meer in het patroon van de wereld denken, maar in het patroon van de schrift leren denken. En dat heeft alles te maken met de indeling van je tijd en het gebruik van je talenten en het gebruik van je gaven. Als dat onze hartenwens wordt, dan krijgen we een strijd te voeren. Vreemdeling voor de wereld, omdat je wil leven vanuit het woord en met het woord. En dat kun je allerlei praktische dingen tegen gaan komen. Ik zal ze vanavond niet gaan noemen. Uit uw eigen leven, als u zo hebt leren leven, kunt u zelf wel voorbeelden opdiepen. Waarin je het merkt dat je er niet meer bij hoort bij de wereld. Dat heeft alles te maken met de heiliging van ons leven en de kracht van Gods geest, levensheiliging, om ons leven te richten op zijn toekomst, om ons leven passend te laten maken, maar ook ons daarvoor in te spannen in de kracht van de geest, passend te maken bij het vaderhuis. En dat heeft niets met wetticisme te maken, maar het heeft alles te maken met de liefde tot God, de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest. Wie met de Heere leeft, wordt onherroepelijk een vreemdeling op deze aarde. En dat gaat blijken. Gaat blijken in de vruchten. Die gaat bidden: ik ben een vreemdeling op aarde, verberg uw geboden niet van mij. En die gaat het herkennen, wat Hebreeën 11, vers 15 en 16 zegt. En indien ze aan dat vaderland gedacht hadden, van het welk ze uitgegaan waren, ze zouden een tijd gehad hebben om terug te keren. Maar nu zijn ze begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Daarom schaamt zich God hun er niet om hun God genoemd te worden, want hij heeft hun een stad bereid. Ze hebben hun paspoort ingewisseld. Vreemdeling worden voor de wereld, dat is ook een proces waarin zo iemand steeds meer dingen gaat ontdekken in zijn eigen leven en in de situatie waarin die leeft, die God oneer aandoen. Dat is een proces waarin de Heilige Geest doorwerkt, om hoe langer hoe meer bij jezelf zonden en overtredingen te ontdekken en hoe langer hoe meer Christus nodig te hebben. Daarom bidt die dichter: verberg uw geboden van mij niet. Die geboden zijn als lampen op zijn levensweg. Gaan die uit, dan vindt hij de weg niet meer. Maar Heer, ik ben een vreemdeling op deze aarde. Ik heb uw wet, uw woord nodig. Want zonder dat raak ik u kwijt. Zonder het ontdekkende licht van uw wet, zonder het licht van het evangelie, vind ik de weg van uw gerechtigheid niet. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Waar we de kennis van Gods woord verliezen, daar verwereldlijken we. En waar we verwereldlijken, gaan we uiteindelijk met de wereld ten onder. Ik ben een vreemdeling op de aarde. Leer mij uw weg. In de eerste Petrusbrief, een brief aan vreemdelingen, komen we deze dingen ook weer tegen. De vreemdeling leert verlangen om heilig te zijn, omdat hij die geroepen heeft, heilig is. Die leert zich hoe langer meer aan Christus toevertrouwen, die gedaan heeft wat wij niet konden. Die waar David nog zo bang voor is in Psalm 39, laat me niet in het graf terechtkomen waar ik u niet kan loven, vrijwillig heeft ondergaan, die uit het vaderhuis een vreemdeling geworden is op deze aarde en vervreemd raakte van zijn broers en een vreemde werd voor zijn eigen discipelen, die aan het kruis op Golgotha vervreemde van zijn vader toen hij het uit moest roepen vanuit het diepst van zijn ziel: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En stierf, gelegd werd in die plaats waar David nog van smeekte: Heere, laat me daar niet in afdalen. Om Christus wil, die een vreemdeling werd, zodat vreemdelingen, en dan wordt het helemaal diep, kinderen God zouden worden. Ik noem u geen vreemdelingen meer, geen slaven meer, maar ik noem u mijn vrienden. Kind van God zelfs. Dat de Geest gaat getuigen met onze geest dat we een kind van God zijn geworden. Omdat de Zoon van God, de eeuwige en natuurlijke Zoon van God, mens werd. Om zijnentwil. Hij buitengesloten, opdat vreemdelingen binnengesloten zullen worden. Opdat ze huisgenoten zouden worden, zegt Efeze 2. Huisgenoten van God. Dan hoor je er helemaal bij. Dan deel je zelfs in de erfenis. Dan komt zo'n verloren zoon thuis. En wat een gelijkenis is dat. Die heeft zich voorgenomen nadat hij tot inkeer gekomen is. Van zijn zonde. Een vreemdeling voor zijn eigen vader was. Maar terugging om dat te zeggen in één zin: Vader, ik ben het niet meer waard om uw zoon genaamd te worden. En waar beleidt deze jongen dat? Aan het hart van de vader, als die al naar hem toe gerend is en zijn armen om hem heen geslagen heeft. Daar leren vreemdelingen voor de wereld ook naar verlangen. Naar dat moment dat je geen vreemdeling meer zal zijn, maar thuis mag komen. In het vaderhuis, als die verloren zoon waar de vader hem opgewacht heeft, het beste kleed voor hem laat komen, en schoenen aan zijn voeten, een ring aan zijn vinger, het bruiloftsmaal wordt aangericht. Zie, deze mijn zoon was dood, maar hij leeft. Hij is thuis gekomen. Zulke vreemdelingen komen thuis. Door genade vreemdeling geworden. Door genade een vreemdeling op aarde gebleven. Door genade een kind van de hemel geworden. Door genade in het vaderhuis thuisgebracht. Ik ben een vreemdeling bij u en een bijwoner. Wat David nog niet zo kon zien in het Oude Testament, maar wat wij vanavond vanuit het Nieuwe Testament wel mogen zien, is wanneer de Heilige Geest Paulus opnieuw deze woorden in de mond geeft. En waarin het blijkt dat het Nieuwe Testament zoveel rijker is geworden. Want hij schrijft in Efeze 2 vers 19. Zo zijt ge dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers en huisgenoten God. Dat is meer dan waar David op had durven hopen. Het vreemdeling bij u en bijwoner heeft door de komst van het werk van de Heer Jezus Christus een diepe en rijke inhoud gekregen. De inhoud dat we om zijnentwil kinderen Gods genoemd worden. Ik dank u voor uw aandacht.
Dominee, ook hartelijk dank voor de woorden die u tot ons gericht hebt. Het houdt heel wat in wat u ook met ons hebt behandeld, schrift met schrift vergelijkend. En het vreemdelingschap, in het begin zei u al, het gaat over ons. En dan wij ook de vraag stellen, in hoeverre beleef ik dat? En wat betekent dat vreemdelingschap voor mij persoonlijk? Nogmaals hartelijk dank voor wat u tot ons hebt willen zeggen en waar we ook mee mochten denken. En ik hoop dat we ook wat mee hebben mogen beleven. Laten we met elkaar nog zingen uit Psalm 119, de versen 10 en 32. 119, vers 10. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. En vers 32. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Psalm 119, vers 10 en 32. gaan nu even pauzeren. Er is koffie, er is thee. En het is nu...
Ik ga maar achter de microfoon weer staan, ook voor thuis. Hartelijk dank voor de vragen die ik ontvangen heb, schriftelijk. Maar dat neemt zeker niet weg dat iemand die mondeling nog een vraag wil stellen, daar ook gewoon de gelegenheid voor mag nemen. Of straks misschien naar aanleiding van de beantwoording van de vraag nog erop in wil haken. Ik ga ervan uit dat ik, de klok hangt achter mij, maar dat u allemaal wel oplet hoeveel tijd ik nog heb. Is er iemand die wil beginnen met een vraag, die hij niet heeft opgeschreven, maar toch zou willen stellen? Het begin is altijd lastig, misschien iemand die een tweede vraag wil stellen. Dan begin ik met het bovenste briefje. Daar wordt gevraagd, hoe word je van een collectant een asielzoeker? Moet je daarvoor eerst een vreemdeling voelen? Dat is een mooie vraag. Want misschien herkende iemand zichzelf wel inderdaad in het feit dat hij wel eens aanklopt om een zegen, om hulp. En komt hij tot ontdekking dat het zo makkelijk ook weer vergeten wordt als het weer wat beter gaat. Hoe word je dan een asielzoeker? Ik denk dat de kern van de vraag ligt in het werkwoord dat gebruikt wordt. Moet je je eerst een vreemdeling voelen? En daar zit, als ik naar de vraag kijk, voor mij misschien ook wel een beetje de knoop in deze vraag. Want gaat het nou om je een vreemdeling voelen? Begint het met het voelen? Ik denk, als ik even terugpak op Hebreeën 11, dat het begint met de roeping van het woord van God. Abraham voelde zich helemaal geen vreemdeling in Ur. En die leefde daar zijn leven, totdat God in zijn leven inbrak met het woord, ga uit. Nou, dat woord klinkt in de prediking, als het goed is, keer op keer. De roep om je tot de Heere te bekeren en met de belofte dat wie gelooft zal zalig worden. En dan is het niet meer een kwestie van of je eerst een vreemdeling moet voelen. Want laten we maar heel eerlijk zijn, die oude mens, die wordt nooit een vreemdeling voor de wereld. Daar blijf je een strijd tegen houden dat hij met de wereld mee wil. En ons gevoel hangt ook heel vaak nog heel vaak richting die oude mens. Het begint met het geroepen worden tot vreemdelingschap. En in de vraag wordt gesteld van hoe word je dan van een collectant een asielzoeker? Dat is nou het werk van Gods geest die roeping in je leven het effect laat hebben dat je gaat gehoorzamen. Gehoorzamen aan de stem van de herder. En dan hoef je je geen vreemdeling te gaan voelen, dan word je een vreemdeling. En dan zal je dat bij tijden ook ondervinden dat je een vreemdeling bent. Want dat is een gegeven. Wie de stem van de herder gaat volgen, wie mij volgt, zegt de Heer Jezus, hou er rekening mee, de wereld zal u haten, want ze heeft mij ook gehaat. Dat is een feit wat ontstaat, waar je soms bij tijden inderdaad het ook van ondervindt. Maar als het gaat om het werk van Gods geest, dan belijden wij daarvan, dat is een verlichting van het verstand. Dat is de opening van het hart, dat is het ombuigen van de wil en dat is de heiliging van ons leven. Maar ik zou daar bij die heiliging van het leven toch ook de vinger willen leggen dat dat ook gaat over ons gevoelsleven. Ons gevoel moet ook geheiligd worden. Dus ons gevoel moet passend gemaakt worden bij wat de schrift zegt. En soms probeer ik dat aan de catechisanten uit te leggen, als het dan gaat over de wonderen, dat de Heer Jezus wandelde over het water, dan zegt een natuurkundige, dat kan helemaal niet, want de dichtheid van water is minder dan de dichtheid van het lichaam van de mens, dus hij zinkt in dat water, hij kan er niet op staan. En als het goed is, zeggen we dan, ja, maar toch geloven wij dat, want het woord zegt ons dat. Nu als het gevoel zeg maar, zo'n binnenprater wordt. Hè? Het is duister en je ervaart de Heer niet zo in je leven en je roept hem aan in je nood. En dan zegt die stem, maar de Heer hoort niet, want hij is niet, je voelt hem niet, je ervaart hem niet. En dan moet ons gevoel misschien ook passend gemaakt worden, wat zegt het woord daar nou over? De Heer is nabij alle die hem aanroepen in der waarheid. Dan moet het gevoel ook hervormd worden. Nou, het werk van Gods geest die ons van een collectant die zo nu en dan iets nodig heeft, maakt tot een asielzoeker die huisvesting nodig heeft. Dat is toch het werk van het ingaan zien van je eigen verlorenheid. Van bij God te moeten horen terwijl je daar van nature niet bij hoort. Dat is het woord dat gaat werken in een mensenleven. En je dan zo trekt vanuit de duisternis, waar je je van nature wel een beetje aangenaam wist te vermaken, naar het wonderbaar licht van Gods vriendelijk aangezicht. Dat gaat samen dan met dat de geest het gebed ook leert, hè, hierom. Dus ik weet niet of dit een antwoord is op de vraag. Misschien wil er iemand bij aanhaken of een vervolgvraag stellen of een verduidelijkingsvraag. Hoe bedoelt u dat? Het is bij iedereen, zegt u, het is persoonlijk. Ja, ik zal even herhalen voor thuis. U zegt dat u er dingen van herkent, omdat de Heer zo ook in uw leven begonnen is. En dan ga je ook vreemdeling toch voelen, of je gaat het ondervinden dat je vreemdeling bent. En dat is ook dat proces wat dan gaande is. Maar dat voor iedereen ook wel weer verschillend kan liggen, omdat we verschillende mensen zijn, verschillende karakters hebben, verschillende omstandigheden leven. Dat geloof ik ook. Maar dan hebben we het eigenlijk over de mate waarin je die vreemdelingschap ook ondervindt en beleeft. En dat is inderdaad heel persoonlijk. Maar het is toch een kenmerk, want het zijn toch allemaal pelgrims geworden. Die het hier niet meer kunnen vinden.
Ja. Kunt u dat van Lot nu ook zeggen? Van Abraham wel, want daar staat er heel duidelijk van in de schrift. Maar als je ziet hoe het leven van Lot is geweest. Koopt al eerst bij Sodom, toen in Sodom.
Ja.
Later is hij nog teruggehaald door Abraham en hij komt weer in Sodom terecht.
Ja. Ja. En of we nou van hem kunnen zeggen of hij ook een echte pelgrim is geweest?
Ja.
Hij wordt als een voorbeeld genoemd, hè? Als een geloofsvoorbeeld toch, met alle gebreken.
Klopt.
Ja. Een rechtvaardige ziel. Ik wel dus een rechtvaardige ziel.
Oh, ja, ja.
En Lot is dan, als u het zo vraagt, voor mij een Bijbels voorbeeld van wat die psalm zingt. Opdat zelfs het wederhorig kroost eeuwig bij hem zou wonen. God heeft veel werk aan zijn kinderen. En aan de een soms nog meer dan de ander. De volgende vraag gaat ook over pelgrims en over het voorbeeld van Abraham en die verloren zoon. Abraham ging op reis naar een ander land. De verloren zoon ging ook op weg naar zijn vader. Maar is die reis er wel? Ik heb eens gehoord van een asielzoeker die op één moment zijn status krijgt. Ja, kijk, hier komt in de vraag eigenlijk naar voren dat soms Bijbelse voorbeelden voorbeelden zijn die een langere periode beschrijven. Ik heb in de lezing ook gezegd, wie leert aankloppen bij de poorten van Sion om ingeschreven te worden, nu zeg ik even met andere woorden, ingeschreven te worden in de geboorteregisters van Sion. Nooit hoeft te vrezen dat zijn verzoek wordt afgewezen. Kijk, en daar gaat zo'n voorbeeld met een asielzoeker natuurlijk mank, die een verzoek indient en die naar de IND moet en er gaan maanden overheen en dan nog eens een gesprek en nog eens een gesprek, het wordt gewikt en gewogen en uiteindelijk krijgt hij dan misschien een status of wordt hij afgewezen, mag hij het nog een keer aanvragen. Maar het gaat mij in die voorbeelden over de houding daarin. En ik denk ook dat het bij de een op dat gebied wel eens anders kan gaan dan bij de ander. Ik ben ervan overtuigd dat, zoals Luther het ook zei, wie gelooft, heeft het. Maar het gaat in dat geloof ook over de beleving ervan. En dat kan je ook wel eens kwijt zijn. Is iemand die roept om de vergeving van zijn zonde en die pleit op het volbrachte werk van de Heer Jezus. Mag je ze tegen zo iemand nou zeggen dat de beloften ja en amen zijn in Christus? Ik ben ervan overtuigd. Niemand die tot mij komt, zal ik afwijzen, zegt de Heer Jezus. Maar heeft zo iemand het al op zijn eerste gebed ook in de beleving ontvangen, de vrijspraak? En heeft hij in de beleving ook dat de geest met zijn geest getuigt dat hij een kind van God is? Daar kan wel eens in Gods wijsheid een periode overheen gaan. Om maar even een praktisch voorbeeld te gebruiken. Als iemand toch geloofsbelijdenis wil afleggen, omdat als het op de vraag aankomt, hebt ge mij lief? Zo iemand met Petrus moet zeggen, ja Heere, gij weet alle dingen. Mijn gebrek aan geloof, mijn tekort aan alles en nog wat, mijn zonde, maar u weet ook dat ik u lief heb. Maar zo iemand is misschien nog niet zo ver dat hij bij de avondmaalsbediening durft op te staan en aan te gaan. Daar kan ook een groeiproces in zitten. En daar moeten we elkaar ook, wij hoeven elkaar daar niet de ruimte in te geven, maar daar moeten we wel aandacht voor hebben dat er ook groei in zit. Maar dat is juist nou het kenmerk van het ware leven, toch? Dat er groei in zit, dat er ook honger is, dat er hoop is op het werk van Christus. Dus aan de ene kant zeg je, en moet je op grond van Gods woord zeggen, iemand die waarachtig bidt om vergeving van de zonden en zijn toevlucht zoekt bij Christus, zijn zonden zijn hem vergeven. Paulus kan zeggen, op het moment dat u tot geloof komt, werd u verzegeld met de Heilige Geest. En dat is ook zo. Maar toch leert de Heer Jezus zijn discipelen ook dagelijks te bidden. Heere, geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Daar is ook de groei en daar is ook die weg dat de mens moet zeggen, ja, ik heb toch weer vergeving nodig van mijn dagelijkse zonde. Dus iemand die zo aanklopt bij de Heere om toevlucht, die zal vernachten in de schaduw van de Allerhoogste. Maar tegelijkertijd zal die in de geloofsgang, in de weg van het geloof, toch ook de beleving hebben dat die wel eens op reis is en dat die er nog niet is. Is dat een antwoord voor de vragensteller?
Ja, ik heb die vraag gesteld. Maar het kan toch ook wel met een bepaalde vorm van prediking te maken hebben, dat de zekerheid wel heel lang op zich laat wachten. Want zoals u zegt, hè, op de eerste toevlucht nemen tot Christus, dan ben je in Christus. Maar als dat gepreekt wordt, dan zal het ook zijn dat dat zijn vrucht heeft tot mensen ook eerder voor zichzelf persoonlijk tot die belijdenis zal komen. Hè?
Ja.
Ja, ik weet in wie ik geloofd heb.
Ja.
Maar als de prediking meer is die dat facet, zeg maar, naar een hele belijdenisweg zet.
Ja, ik snap wat u bedoelt. Ja, ik snap wat u bedoelt. Dat zou nog weer een lezing op zich zijn, denk ik. Om daarop dieper op in te gaan. Maar het herinnert mij wel opnieuw aan het feit dat de preekstoel is de meest prachtige plek die er is. Maar ook een heel gevaarlijke. En heel verantwoordelijk. Je kunt als prediker op de kansel staan en inderdaad mensen die zoekend zijn en die verlangen naar zekerheid erbij weghouden. Doordat je, nou laat ik het dan maar even wat lelijk zeggen, er een heel systeem van maakt. En daarom moeten predikers ook echt het woord aan het woord laten komen. Dat is zo'n gevleugelde uitdrukking, maar het is ook echt waar. En ja, dat klinkt alsof ik al heel oud ben natuurlijk, maar toen ik vroeger als jongetje in de kerk zat, kan ik me altijd nog herinneren dat dominee de Joden, die kondigde zijn tekst altijd af op de manier dat we gingen luisteren naar wat het woord op deze plaats zei. En dat was zo'n standaard aankondiging. En later, als je dan zelf theologie gaat studeren, voor het eerst oefenen mag op de preekstoel, dan begrijp je het ineens. Want je kan er een heel systeem over leggen, maar als de Heer Jezus zegt, kom herwaarts tot mij, dan moet je dat laten klinken. Maar uit diezelfde mond kan ook klinken, niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader hem trekken. En dan moet je dat ook eerlijk vertolken naar de gemeente. En ja, dan kan de prediking mensen weghouden. Het andere gevaar is natuurlijk dat je de mensen een valse rust geeft. En daarom is er altijd het gebed. En nou ja, misschien mag ik dat dan wel vragen. En u doet dat ongetwijfeld. Maar om dat in de week te bidden voor uw predikant. Dat hij in alle eerlijkheid en afhankelijkheid van het woord dat woord mag onderzoeken. En zo mag vertolken dat het woord aan het woord komt. Ja, we kennen elkaar wat dat betreft niet zo en ik ga ervan uit dat u dat doet, maar doet u dat niet op de zaterdagavond dan. Maar op de maandag al. Want dan moet de preek geboren worden. Ja, bedankt voor uw opmerking, is waardevol. Ja, u zit zo aandachtig te luisteren dat u ook de klok vergeet. Even zien. Ik zal. Deze vraag die zegt: vervreemd van God, een vreemde van of voor God, hoe is het met de ingeschapen kennis van God? Ja, dat is een mooie vraag die een dogmatisch onderwerp aansnijdt. Dat zegt Paulus natuurlijk ook, hè? Zij ook in Romeinen 3. Ze hebben God gekend. En ze hebben hem in hun ongerechtigheid ten onder gehouden en ze hebben zich afgoden gemaakt. Nou, die ingeschapen godskennis, zoals we dat dan noemen, is dat in een mens dat hij eigenlijk weet, en dan zeg ik het even met de moderne woorden, dat er iets is. En als hij in de schepping kijkt, dan kan hij weten dat er een God is die boven hem staat. Nou, en je ziet het in onze tijd natuurlijk ook in de postmoderne maatschappij, dat mensen in ongerechtigheid dat ten onder houden. En allerlei verklaringen verzinnen en allerlei theorieën opbouwen om maar niet te buigen voor God, de God van het woord. Dus die ingeschapen godskennis is dat je in allerlei culturen en allerlei rassen wel een bepaalde afhankelijkheid vindt aan een hogere macht. En dat zal straks op de oordeelsdag ook aan het licht komen, dat mensen hebben geweten dat God er is geweest en is, maar dat ze hem in hun eigen ongerechtigheid ten onder houden. En juist dat ten wegduwen van die kennis en het een vorm geven, een afgod of in een boom waarvoor je knielt of een heilige stapel stenen, dat is juist de uiting van het vervreemd zijn van die God. Niet meer de God van de schrift, de Vader van de Heer Jezus Christus, voor hem buigen en hem dienen. Dus dat hangt eigenlijk helemaal samen. Het vervreemd zijn van God komt juist tot uiting in het dienen van andere goden dan de God van de Bijbel. Zal ik doorgaan naar de volgende vraag? Ja. De vreemdeling in de kerk, dat komt ook voor. Uitroepteken, streep, toch, vraagteken. Mooi. Er spreekt iets in de wijze van deze, denk dat deze vraag opgeschreven is van, ja, het lijkt een soort hartekreet. Dat komt voor. En dan ook tegelijkertijd de vraag erbij van, ja, hoe zit dat dan eigenlijk? Ja, vreemdeling in de kerk. Ik vat de vraag op als dat iemand zich in de kerk waar hij lid is, in de gemeente waar hij lid is, zich niet helemaal thuis voelt. En misschien een vreemdeling voelt. Ik weet niet of dat de goede exegese van de vraag is. Maar zo pak ik hem maar even op. Dat kan. Dat vind ik een lastig punt. Daar zou ik eigenlijk meer moeten weten van de achtergrond en waar deze vraag nou uit opkomt. Want het eerste waarbij ik dan denk is aan 1 Korinthe 12. Gemeente zijn, kerk zijn, is ook een geloofsopdracht. Het lichaam en de leden, u kent het voorbeeld. En Paulus zegt, het oog kan niet zeggen tegen het oor, ik heb je niet nodig, of omgekeerd, of hand tegen de voet niet. God heeft die leden bij elkaar gezet in dat lichaam. En dat heeft hij naar zijn wijsheid gedaan. En dan kom je in de gemeente mensen tegen waarvan je zegt, die had ik nou nooit uitgekozen als een vriend of als vriendin. Maar toch zitten we in diezelfde gemeente. Dan is het ook een geloofszaak om gemeente te zijn. De eenheid die gevonden wordt in datzelfde geloof. Dat staat namelijk ook in 1 Korinthe 12. In het begin, één Here, één geloof, één God en Vader van allen. Romeinen 12 gaat ook over deze dingen. En ja, dan is het soms wel eens een opgave in de vrucht van de geest. Geduld, langmoedigheid, goedheid, goede tierenheid. En vrede stichten ook. Hè? Dus ja, vreemdeling voelen in de kerk, dat is een zorgelijke situatie. Dat zou zo niet moeten zijn. Als er ergens een plek is waar een mens veilig zou moeten kunnen zijn, met zijn hele hebben en houden, met zijn gebrokenheid, met zijn, laat ik het toch maar noemen, want dat is natuurlijk ook een onderwerp aan de orde van de dag, ook met zijn seksuele gerichtheid. Als hij naar de wil van de Here zoekt te leven daarmee, dan moet de gemeente eigenlijk de veilige plek zijn waar zo iemand thuis kan zijn. En het is echt heel erg. Ik hoorde dat vandaag nog, vandaag de klas is, dat naar aanleiding van het besluit van de Christelijke Gereformeerde Synode, dat die studie die daarna gedaan is en de besluiten die genomen zijn, ik ben er ook bij betrokken geweest, en dat je dan hoort dat er in andere gemeentes mensen zeggen, er is geen plek voor mij in de CGK. En dat vind ik erg. Die niet thuis voelen in de kerk, terwijl je de gestalte van Christus daartegen zou moeten komen. Dat is niet de zonde goed praten of de zonde wegpoetsen. Dat is eerlijk zijn naar Gods woord. Maar de zondaar kon altijd bij Christus terecht. De zondaar kon altijd zijn toevlucht vinden bij de Heer Jezus. Dus ik vind het eigenlijk wel een heel ernstige opmerking als die hier staat, als dat zo is. Het is helaas wel realiteit van de gebrokenheid. Maar laten we dan inderdaad bidden of dat lichaam zo samengevoegd wordt dat de geest van Christus en de liefde van Christus uiteindelijk overwinnen mag. Met alle verschillen die er kunnen zijn, toch die eenheid gevonden mag worden in de Heer Jezus Christus. En zo samen bij hem een thuis vinden. Gaandeweg de beantwoording raakt het me eigenlijk meer dan ik bij de eerste lezing dacht. Misschien wil er iemand op ingaan. Een reactie geven. Zijn er, dat is de volgende, de ene laatste vraag. U noemde dat er kenmerken zijn, vrucht. Zou u deze wat meer concreet kunnen maken? Ik denk dat de vraagstelster, het handschrift denk ik een stelster, eigenlijk vraagt naar dat gedeelte wat ik zei van ja, hoe daar komt die strijd van het vreemdeling zijn, het niet met de wereld meer mee kunnen. Ja, je kunt daar eigenlijk zoveel van zeggen wat je tegen kan komen, maar ik zou weg willen blijven uit een stukje wat we dan noemen casuïstiek, hè? Allerlei voorbeeldjes geven en waar je die strijd tegen hebt te voeren. En het meer in de algemene lijnen proberen te beantwoorden in de zin van de navolging van Christus. En die tekst die ik net noemde, dat Christus gestalte in je krijgt. Nou, als Christus gestalte krijgt in je, dan word je een vreemdeling voor deze wereld. Om dan één ding te noemen, dan word je trouw in je werk. Want het werk wat je doet en de plek waar de Heer je gesteld heeft, dat is dan de plaats waar je de Heer ook met je gaven en je talenten dient. En dienen mag. En dan word je getrouw in je werk. Dan loop je de kantjes er niet af. Nou, er zijn heel wat dingen die dan beginnen op te vallen bij mensen. Dan kun je in je eerlijkheid, in je oprechtheid van zaken doen. Dat je toch voor Gods aangezicht je zaken doet. En denkt van ja, vroeger dacht je dan misschien, als ik nou zo en zo doe, het valt nog net binnen de regels misschien, maar daar kan ik er net iets meer van pakken. Nou, ik ben geen handelaar, ik mag alles gratis weggeven. Maar ik denk toch dat je ook daarin oprecht wordt. Ook, dat is gewoon veel gebruikt voorbeeld. Hè? De tijd van je belastingbiljet weer invullen is het. En dat je daar ook oprecht mee omgaat. In je levensstijl, waar doe je wel maar mee, waar doe je niet aan mee? Zoeken om je leven te heiligen tot eer van God. Ik denk echt, die vraag, hè, dat is de kern. Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Dan vind je in Gods woord echt biddend de antwoorden. Ook als het om heel praktische zaken gaat waarin je dan keuzes moet maken. Heer, wilt u mij de weg wijzen? En dat je ook in de overdenking van keuzes, wat wel, wat niet, je ook dat gebed krijgt. Wilt u mij daarin oprecht maken? Dat ik niet uiteindelijk aan de gang ga met, diep in mijn hart wil ik dit. En dan ga ik wat dingen bijzoeken dat het toch wel mogelijk is. Heer, laat me tot uw eer leven. Het is van toepassing op de keuzes die je maakt als het gaat om je opleiding, het besteden van je bezittingen, je vrije tijd. De tijd die de Heer ons geeft is van de Heer. Je mag best tijd gebruiken voor een bepaalde ontspanning, maar die ontspanning moet wel passen bij wie de Heer is. Er is een aardig hoofdstuk in het boek van Ryle over christen zijn in deze tijd. Dus het gaat over navolging van Christus. Daar kun je, misschien kan ik daarna verwijzen ook, best wat dingen vinden over wat die navolging dan inhoudt. Kruisdragen, zelfverloochening. Dat zijn wat van die kenmerken die de pelgrim heeft. Maar ja, misschien had de vragenstelster het nog concreter gewild. Of wil iemand er een aanvulling op geven? Nee. Kijk, laat ik dan dit er nog van zeggen. Het woord, het gebed, dat zijn wel de duidelijkste kenmerken voor de pelgrim. Die wapenrusting op zijn pad. Dat is echt de vrucht van de vreemdelingschap. Dat je het in het woord zoekt, naar het woord wil leven. Je besluit de grond op dat woord. En dat heeft alles te maken met het biddend luisteren naar de stem van de Heer. De slotvraag, en dan komt inderdaad toch aan de orde waar ik helemaal de lezing eigenlijk mee begon. Zijn er lijnen te trekken naar de vreemdelingen waar we mee te maken hebben? Vanuit het vreemdelingschap zoals dat dan vanavond behandeld is. Ik vat deze vraag op als van, ja, hoe moeten we nou, als we zelf geestelijk vreemdeling zijn geworden en vreemdelingen voor de wereld zijn geworden, omgaan met de vreemdelingen die als vluchtelingen op ons pad komen. Nou, ik zou daarvan willen zeggen dat we allereerst moeten beginnen met een barmhartig en een ontfermende houding. Want het is toch inderdaad wel heel wat als je je alleen maar probeert voor te stellen, om wat voor reden dan ook, al zouden het economische redenen zijn, dat je huis en haard verlaat, omdat je in een situatie zit waarin het economisch niet meer te houden is. Dan is het toch nood. Kunnen we alle vluchtelingen herbergen? Kunnen we ze allemaal opnemen? Dat is onmogelijk. En daar begint de moeilijkheid. Wie dan wel, wie dan niet? Dat is een zaak van de politiek. En ik vind ook wel dat we als kerken daarmee ook moeten zien te voorkomen in conflict te raken met de politiek. Kerkasiel bijvoorbeeld, of mensen die uitgeprocedeerd zijn, onderdak verlenen. Dat gebeurt vaak uit een inderdaad de liefde van het hart. Maar ja, ik heb soms ook wel het gevoel, daar wordt niet over doorgedacht wat de eventuele consequenties zijn. Want de liefde van het hart en de barmhartigheid houdt ook een keer op. Hè? Want stel nou voor dat deze gemeente zegt, nou, we stellen deze zaal beschikbaar om vluchtelingen op te vangen die geen opvang van de regering krijgen. Hier passen ook maar een bepaald aantal mensen in. En dan staan er nog 10 voor de deur. Wat doe je dan? Dus het vraagt een goede doordenking van wat zijn onze mogelijkheden? Hoe ver reikt onze arm daarin? Maar het moet wel beginnen met de barmhartigheid de bewogenheid met de medemens. Tegelijkertijd denk ik ook dat het een kans kan zijn om juist in deze dingen iets van het evangelie praktisch te laten zien. Maar het vraagt wel een goede doordenking van en wat kunnen we en wat is binnen de kaders ook mogelijk. Uiteindelijk zijn we allemaal reizigers naar de eeuwigheid en vanuit die lijnen denk ik dat we om moeten zien naar hen die onze hulp ook nodig hebben. Er zou veel meer over te zeggen zijn, dat zou echt een lezing apart zijn, hoe ga je daar praktisch mee om, maar ik weet niet of de vraagsteller hiermee redelijk tevreden gesteld is, of zegt, nou heb ik eigenlijk nog meer vragen overgehouden, ja, dan staat onze broeder op en dan durft niemand het natuurlijk meer. Maar ik zou toch wel graag weten of de vraagsteller enigszins beantwoord is. Ja? Goed, oké.
Goed,
dank.
Hartelijk dank, ook voor de beantwoording van de vragen. Kijk, een lezing die kunt u helemaal voorbereiden. Maar vragen is allemaal afwachten. Waar komt dat papiertje te staan? Hè? En dan moet je dat toch op een gegeven ogenblik zo'n vraag zien te beantwoorden. En
ik zal eerlijk,
tevreden staan.
Ik zal eerlijk zeggen dat dit altijd het spannendste deel is van zo'n avond.
Dat ook. Maar u hebt er goed van afgebracht. Dus nou, hartelijk dank voor de lezingen en voor het beantwoorden van de vragen.
Ja, heel graag gedaan.
Ik heb hier nog een
kleinigheid
voor u.
Dank u wel.
Ja. We gaan nog een versie zingen en wilt u daarna met het gebed eindigen?
Ja, graag. Ja.
Dan zingen we tenslotte nog met elkaar uit de 73ste psalm, het 13e vers. Even kijken of ik dat er zo gauw uit kan krijgen. Er zit weer te veel in mijn binnenzak natuurlijk. Daar komt hij. Psalm 73, en daarvan het 13e vers, dat luidt als volgt. Wie heb ik nevens u omhoog, wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde, nevens u toch lusten. 73 vers 13.
Thank you.
Zullen we samen de Heer danken
en bidden.
Heren in de hemel, wij mochten deze avond zingend afsluiten met die belijdenis van de pelgrim. Wie heb ik nevens u omhoog? Ja, wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op deze aarde naast u toch nog lusten? Want er is op deze aarde niets waar mijn ziel rust kan vinden. Dat is de belijdenis toch die uw geest werkt in een zondaar die het van nature nog zo goed kon vinden in deze wereld. Die in deze wereld steeds weer dingen vond om die onrust die er is mee te stillen. Maar als u hem de rust opzegt, dan schenkt u hem in uw huis de rust. Hier wordt de rust geschonken. We danken u, Heere, dat wij zo mochten nadenken aan de hand van uw woord, luisterend naar uw woord, over dat thema van vreemdeling. Vreemdeling voor u. Zo begint ons leven. Als een Adamskind het voorwerp van uw toren vanwege onze zonde. En dan het wonder dat u zulken het teken en zegel van uw verbond wil geven om Christus wil. Vanuit zichzelf het voorwerp van uw toren, maar om Christus wil het voorwerp van uw genade. Met de roepstem om nu in een leven te wandelen wat gevuld is en gekenmerkt wordt door de vreze God. We bidden, Heren, zoals we hier met elkaar zitten en samen naar dit onderwerp hebben geluisterd, daarover hebben doorgesproken met elkaar, of wij alle persoonlijk toch zo ook onze doop leren verstaan. En dat het toegezegde heil in de doop toch ook werkelijk door uw geest ons toegeëigend wordt. We bidden om uw geest. Want die geest is het die zo onmisbaar is in dat onderwerp van vanavond. Uw geest is het die juist in al die dingen, in alle geestelijke zaken onmisbaar is. Maar wij pleiten op die rijke belofte, die ruime belofte die u, Heer Jezus, hebt gegeven. En waar u zegt, hoeveel te meer zal de Vader die in de hemel is, zijn geest geven aan degene die hem daarom bidden. En daarom blijven bidden ook. Uw geest is het die in de waarheid leidt. Uw geest is het die ons overtuigt van zonde en gerechtigheid en oordeel. Uw geest is het die ons Christus doet zien en tot Christus doet vluchten. Uw geest is het die het geloof in de harten ontsteekt, waarmee we Christus mogen en gaan omhelzen. Uw geest is het die ons bidden leert. Uw geest is het ook die ons overtuigen wil. En met onze geest wil getuigen dat we kinderen Gods geworden zijn. Heere, schenk uw Heilige Geest aan een ieder van ons. Geest van aanneming tot kinderen, waardoor we pelgrims worden op reis naar het Vaderhuis. Het huis dat fundamenten heeft, de stad die fundamenten heeft, het hemels Jeruzalem dat u gebouwd hebt en dat uit de hemel zal afdalen. Heer, en op die reis door dit leven bidden we om uw geest, zodat we die strijd ook kunnen voeren, de wapenrusting aan kunnen doen. Met het zwaard van uw woord ook dat leren hanteren. Heere, wilt u ons kennis geven van uw woord. Kennis geven van u. Kennis van uw Christus. Kennis van onszelf. En dat we zo ook als gemeenten elkaar tot een hand en een voet mogen zijn. We bidden, Heere, als er misschien onder ons zijn die zich in de kerk een vreemdeling voelen. Of ze toch door uw genade een plek krijgen in die gemeente. Waar ze juist daar zich toch veilig mogen voelen en thuis mogen voelen. En dat de zondagse eredienst toch een thuiskomen mag zijn bij u, waar u om Christus wil spreekt tot uw volk. Heere, laat zo uw kerk gebouwd worden. Laat het zo mogen zijn dat we ook persoonlijk ingevoegd worden als levende stenen en dat het gebouw op mag wassen tot uw eer. We dragen elkaar aan u op. U weet van onze persoonlijke omstandigheden. Wees u daarin nabij. Geef ons daarin wat we nodig hebben om achter u aan te komen, onszelf te verloochenen en ons kruis op te nemen. Wetend en vertrouwend, gelovend en uitziende naar dat moment dat de poort van Jeruzalem open zal gaan en we ons kruis aan de poort mogen neerzetten, omdat u zegt, kom, gij gezegende van de Vader, beërf het koninkrijk, dat vanaf de grondlegging der wereld voor u bereid is. Heren, wij bidden of u met ons mee wil gaan als we naar huis gaan. Geef ons een veilig geleide over de wegen. We bidden in het bijzonder voor hen die misschien wel in een heel stil huis thuiskomen. Waar niemand is die op hen wacht, weduwe, weduwnaar, zij die alleen door het leven gaan. Heren, bereid hen zelf een welkom. Geef hen de vrede die het verstand te boven gaat. En dat ze zich zo ook geborgen mogen weten in uw genade. Zegen ons, Heren, zegen ook het werk wat de cursus geestelijke vorming ieder seizoen mag doen. We danken u voor dat wat achter ons ligt en u ons geschonken hebt. En geef als er voorbereidingen zijn voor het nieuwe seizoen, dat ook dan weer rondom uw woord samengekomen mag worden om te leren. Totdat u komt. En daar zien we ook naar uit, Heren. Maranatha, Heere Jezus, kom, breng uw koninkrijk van gerechtigheid en van vrede, daar waar geen vreemdeling meer zal zijn, maar waar al die vreemdelingen thuis gekomen zullen zijn. Verhoor ons in de vergeving van onze zonden, om Christus wil alleen. Amen.